Je gaat zitten. Het wordt stil. Er komt ontspanning. Als het goed is, klaart dan ook je hele veld van bewustzijn op. Je kunt gaan zitten en wegzinken. Kan ook zijn wanneer je rustig gaat zitten. In een zekere helderheid. Dat bij die ontspanning vanzelf die helderheid steeds ruimer wordt. Je wordt je meer bewust van jezelf. In de hele situatie. Natuurlijk, je kan heel duidelijk afstand van je lichamelijke situatie nemen. Het kan ook in de situatie plaatsvinden wanneer je heerlijk zit en je gaat ontspannen. De beperktheden, de nevels, die verdwijnen. Zomaar. Er ontstaat een ruimere sfeer waarin je heel duidelijk bewust bent ook van je eigen situatie. We gaan maar weer eens opnieuw kijken naar die eigen situatie. Je bent er, op wat voor wijze. Je bent er. Op welke wijze ben je er? Is er een verdere invulling van het ik ben? Waarschijnlijk meestal wel. Ga dan maar kijken wat het dan betekent. Meestal is er een centrum van waarnemen en van handelen. Dat centrum is een ik-centrum. Ik doe dit, ik doe dat, ik zie dit, ik ervaar dat. We hebben het vaker gehad over identificatie met iets. Bijvoorbeeld met je lichaam. Maar hoe zit het nou met dat ikzelf, geïdentificeerd met het lichaam? Wanneer je precies gaat kijken, dan blijkt dat alleen maar een bepaald standpunt te zijn. Het is goed om vanavond eens verder te kijken naar die verschillende standpunten. Elk standpunt heeft namelijk een perspectief. Elk standpunt heeft een bepaalde wereld. Kijk maar eens naar de meest voorkomende situatie waarbij jezelf identiek acht aan het lichaam. Wanneer je preciezer kijkt, zeg je ja, het is toch niet een volledige identificatie, want ik heb ook dat lichaam, maar ik zit ook wel in het lichaam. Meestal kijk je ergens vanuit een plaats achter je ogen naar de wereld. Dat is een bepaald plaats dat meteen een oriëntatie geeft van voor, achter, links, rechts, bovenonder. Wanneer dingen op je afkomen, dan is het duidelijk, op dat standpunt komt het af. Heb je eenmaal een standpunt in je hoofd, dan kun je allerlei dingen voorspellen. Bijvoorbeeld wat voor en achter is. Of dat wat op je afkomt of wat van je verwijdert. Dus wanneer die identificatie met dat standpuntje daar in je hoofd heel sterk is. Dan zijn meteen de lotgevallen ook duidelijk. Het zit in de wereld van horen, zien, verder ervaren. helemaal verwikkeld in de wereld. Ik zie het hele perspectief zoals de perspectiefleer ook uitlegt. Met dichtbij, veraf, lange rechte weg. Je ziet de beide kanten van de weg naar elkaar toe gaan. Omgekeerd, alle lijnen die komen terug en het ene verdwijnpunt is in de verte, het andere verdwijnpunt dat is daar in je hoofd waar je zelf staat. Als je klein bent, dan heb je een laag perspectief, wanneer je groot bent heb je een groter perspectief, een groter horizon. We hebben het vaker gehad. Ga eens op de Dom staan. Ineens een heel ander standpunt, een heel ander perspectief. Een heel andere wereld. Zie dat het niet neutraal is wat voor standpunt je inneemt. Als klein kind heb je een laag standpunt, dus je hebt ook een laag perspectief. Wat daarin verschijnt is meestal zo ontzettend groot dat je altijd klein voelt. Als je op het toren staat, je ziet naar beneden toe, je ziet daar de autootjes rijden, de kleine mensjes lopen. Totaal ander perspectief, maar het betekent dus ook een andere identiteit. Bijvoorbeeld, ik ben klein, ze moeten mij altijd hebben. Zij zijn groot. Of, moet je eens kijken, groot en ruim. En daarin, nou ja, daar heb je krioelende mensenmassa daar beneden, als mieren. Ga maar eens naar een eigen sfeer, hoe dat zit met die verschillende standpunten, de verschillende identiteiten die daarbij horen, de verschillende werelden die er dan zijn. Zo kun je allerlei standpunten innemen en op dat terrein is dus het zelf zijn niks anders dan een standpunt van bewustzijn. En zo dus ook van ervaring. Voor een heel groot gedeelte is dat zelf zijn dus niks anders dan een standpunt. Verder niks. Het hangt van je standpunt af wat je ziet. Maar ook wat dan je eigen identiteit is. Wat zie je? Nou, vertel maar. Het complement van dat verhaal, dat ben je zelf. Dat is je standpunt, dat ben je zelf een standpunt. Je kunt niet zo even zeggen van, och, alles creëer je. Dat is onzin. Je kunt alleen zeggen dat die beide polen van zelf zijn en de wereld helemaal samenhangen. Elk standpunt heeft een eigen wereld, een eigen perspectief. Dus wat werkelijk is, is betrokken op je eigen standpunt. In die zin is het betrekkelijk, afhankelijk van je standpunt. Elke uitspraak die je doet over een situatie heeft meteen als complement weer dat standpunt. Elke beoordeling die er is heeft weer als complement dat standpunt van jezelf. Elke uitspraak die zegt minstens zoveel over jezelf als over de wereld. Je hebt allerlei standpunten. Je hebt lagere standpunten in de zin van een heel beperkt zicht, een heel beperkte horizon. Je hebt hogere standpunten en dan is de horizon ruimer. Wat is het hoogste standpunt?
Geen standpunt.
Nou, laten we nog even het op een standpunt houden, want dat is ook wel even belangrijk om dat te zien. Wat is het hoogste standpunt? Nou, laten we eerst een tussenvraag stellen. Wat is een heel hoog standpunt? Nee, daar zaten we al op.
Het is een standpunt die alle andere standpunten accepteert.
Nou, dat is helemaal geen gek idee. Je kunt eerst al eens op de maan gaan zitten, bijvoorbeeld. Dan zie je die aarde opkomen met de atmosfeer en dergelijke. En je ziet daar de continenten. En ja, daar heb je zoveel miljard van die mensen erop lopen. Allemaal met eigen standpuntjes. Die standpunten zijn niet gelijk, dus dan gaan ze ook nog bakkeleien. Maar moet je kijken hoe betrekkelijke standpunten het allemaal zijn. Dus het is eigenlijk te idioot om met betrekkelijke standpunten elkaar te gaan uitmoorden. Dus door een grote afstand te nemen, je ziet de allerlei verschillende beperkte standpunten. Je ziet ze in hun betrekkelijkheid. Nou ja, we kunnen de lijn nog een eindje doortrekken. De maan is nog niet zo ver. Goed, je hebt een interstellaire missie. Zoveel miljoen lichtjaren weg. Gelukkig is de relativiteit van de tijd, dus dat kan allemaal. En dan ga je nog eens een keer rondkijken. Wat is de aarde? Minder dan een stofje. Goed, we gaan nog wat verder. Je gaat op het dak van het heelal zitten. Nou, meer kun je het niet doen. Want voorbij de grenzen van het heelal is helemaal geen ruimte meer. De standpunten zijn er ook niet meer. Maar je kunt zo daar aan het plafond van het heelal of net op het dak, daar op je rand, daar kun je zeggen, nou, dat is nog wel het laatste standpuntje wat ik heb. Maar blijf daar eens zitten. Verder kun je toch niks doen. Wat gebeurt er? Ja. Als je er werkelijk blijft zitten, dan voel je dat ook die resten van dat samengetrokken zijn op een standpunt gaat oplossen. Ervaar dat heel concreet. Het laatste standpunt. Of laten we het algemeen maar zeggen, het standpunt van de getuige, waarin nauwelijks meer persoonlijke elementen in zitten, waarin het werkelijk gaat om alleen maar een standpunt van zien, van zicht, het getuige zijn van de verschijnselen. Wanneer dat daar in zo'n grensgebied komt, waarin je als getuige weer bewust wordt van jezelf als laatste standpunt. Op dat standpunt is er nog duidelijk een perspectief. Je bent getuige van verschijnselen. De verschijnselen die zitten in dat perspectief. Wanneer je vipassana meditatie doet, dan ben je getuige van die verschijnselen en er is nog steeds een duidelijk perspectief. Wanneer je weer opnieuw bewust wordt van jezelf als getuige bewustzijn, als dat standpunt van bewustzijn van waaruit je de verschijnselen ziet, wanneer je weer bewust wordt van jezelf, een uitbreiding van het bewustzijn terug, dan word je bewust van die onuitsprekelijke ruimte tussen aanhalingstekens. Want het is op de rand van ruimte en het onuitsprekelijke. Als je daar blijft op die rand, je ervaart dat ook dat laatste wat vastzit als standpunt gaat oplossen. Wat betekent dat oplossen? Ga kijken. Kun je er nog iets over zeggen? Nou, het is natuurlijk allereerst het oplossen van dat perspectief. En daarmee van het standpunt. Als er geen perspectief meer is, dan is er niet meer die constructie van die twee verdwijnpunten in het oneindige, waar alle lijnen naartoe gaan, maar terug ook alles naar een zelfcentrum. Wanneer dat zelfcentrum gaat oplossen, dan is er dus niet die wereld van het perspectief. Wat betekent dat voor jezelf? Wat betekent dat voor de identiteit van jezelf als standpunt? Standpunt lost op. Dus zelf los je op. Ga kijken wat dat betekent. Je bent dus overal. Wanneer er wat is. Maar je bent ook niks. Als dat meest diepgaande of hooggaande standpunt verdwijnt. Wanneer dat laatste houvast verdwijnt. Dan is er toch helemaal geen voorkeursperspectief meer. Dan heb je je eigen standpunt, je eigen nulpunt van het perspectief toch overal en nergens. Als dingen zich tonen, is het vanuit een bepaald perspectief. Maar wanneer het standpunt is losgekomen, dan is er meteen een serie of haast een oneindig aantal perspectieven. Bijvoorbeeld dat je het verschijnsel op de rug ziet. Wanneer het om iemand gaat, je ziet meteen ook de achterkant van iemand. Je ziet meteen de wijze waarop de ander de wereld ziet. Want je bent ook die ander. Als werkelijk dat standpunt totaal is vrijgekomen, betekent het dus dat in principe overal de standpunten zijn. Dat betekent ook die tekst van de Kena Upanishad, hè? In de Isha Upanishad. Het zelf zien in alle levende wezens. Het zelf zijn van alles. Wat betekent dat? Het zelf zijn is in die wereld een standpunt. Ja, dat betekent dus dat al die standpunten er voor jezelf zijn. In die zin ben je alles. Nogmaals, dat is alleen het geval wanneer dat ik-standpunt totaal is losgelaten, totaal is opgelost. Dan is dat vrijgekomen. En dan blijkt het overal te zijn.
Is het dan subject, is subject, is subject zonder object?
Gedeeltelijk is dat zo. Gedeeltelijk lopen subject en object dus helemaal door elkaar. Want wel degelijk is er een ervaring van buitenaf, maar ook van binnenuit.
Ben je niet meer aan scheiding dan?
Dus die dingen kunnen niet meer scheiden. Dat is die non-dualiteit. Maar ga kijken wat het betekent wanneer werkelijk het laatste standpunt van dat zelf zijn als standpunt gaat oplossen. Het perspectief lost op. Geen wonder dat er dan vaak in die ik-resten die er zijn een soort angst opkomt. Oh, ik heb helemaal geen controle meer. Niet alleen in het handelen, niet, maar ook niet in de ervaring. Moet je eens kijken hoeveel macht al zit in het ervaren van de wereld. Want in het zien wordt alles meteen benoemd. Oh ja, dit is dit en dat is dat en dat is dat. Mooi zo, alles op orde. Vanuit een bepaald standpunt wordt zo gezien. Wordt zo alles ingedeeld. Er zit een machtsgebruiking, ik zou zeggen, gewelddadigheid in. Door de wereld steeds opnieuw te zetten naar de wijze van je eigen perspectief. Zo is de werkelijkheid en niet anders. Maar soms, dan gaat die hele werkelijkheid, dat hele perspectief, dat gaat wankelen. Dat standpunt blijkt niet zo stabiel te zijn. En af en toe dan zie je dat het standpunt voor een deel gaat oplossen. Maar het kan ook helemaal oplossen. Als je met deze vanuit deze dingen nu zo eens een keer gaat kijken naar de maatschappij met al die processen die er plaatsvinden, je ziet dan hoezeer er een gevecht plaatsvindt omtrent het innemen van standpunten. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, dit is een goed standpunt. Of kom hier, dit is een goed standpunt. Meteen, wanneer je op het standpunt staat, heb je een bepaalde definitie van de werkelijkheid. Nou, zo ook dat Advaita-leraar, die zegt, hé, kom eens hier, kom eens hier. Zo, daar aan de rand van de kosmos. Ga eens kijken wat ik zie. Dat laatste betekent werkelijk een omkering van alle perspectieven. Letterlijk, eerst heb je een heel duidelijk centrum in je lichaam. Wanneer het zich ontwikkelt en het gaat oplossen, het is werkelijk een uitbarsting binnenste buiten. In ontelbare standpunten. Dat is bevrijding. Namelijk van de standpunten. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je het maar laat gebeuren.
Zo'n standpunt is misschien zoiets als een voorwaarde voor dat je voor het zijn zet, voor die openheid. Een voorwaarde. Moet aan dat en dat voldoen en zonder het uitzien.
Ja, voorwaarde. Zit je in de conditionering. Dus conditie is ook een voorwaarde.
Ja.
Dus je zit dan in die conditionering, geconditioneerde toestand. Namelijk, het is iets beperkts waar je je aan vast hebt geknoopt. De identificatie.
Dus die bevrijding is onvoorwaardelijke liefde eigenlijk.
Ja, dat kun je zeggen, want het element van gevoelsmatigheid zit daarin. En dat is inderdaad de liefde. Element van bewustzijn zit er ook in, want dat is dus een universeel bewustzijn. Zonder centrum. Het element van zijn, natuurlijk, het is universeel zijn. Ja.
Als u zegt, klinkt het alsof je de keuze kan maken, maar dat is niet wat ik ervaar. Wat ik ervaar is dat er een standpunt mij overvalt en dat ik in waar, als het ware in vast zit.
Ja.
Dus ik heb laatst bijvoorbeeld binnen een vergadering had ik iets gezegd en later dacht ik over mijn stilte overdreven.
Ja.
En toen had ik een soort angstgevoel. Ja. De hele avond ik nog zo naar kijken. En ik kon zeggen van, nou ja, het kwam spontaan uit, of was goed. Weet je, op allerlei manieren, want die angst die bleef.
Ja.
Ik zat heel diep in vast.
Dus maar het zijn dus twee standpunten, één er in de vergadering, één 's avonds met die angst.
Ja, het zijn misschien wel verschillende standpunten, maar wat ik ermee wil zeggen is, ik heb het gevoel alsof het je overvalt, dat je er helemaal geen keuze in hebt. Het gebeurt
nee.
Gewoon.
Laten we even precies daar naar kijken, want dat is wel belangrijk. We hebben het hier wel vaker besproken. Achteraf stel je dat vast. Achteraf heb je weer een nieuw standpunt.
Doet het nu een standpunt heb? Dat ik...
Ja, want nu zit je erover te praten. En je zegt, nou kijk, dat. Ik had het waarschijnlijk iets beter anders kunnen doen. Waar zit je vrijheid? In je eigen zijnswijze. Toen, zeg je nu achteraf, zie je het, toen is het me overvallen. En ja, zo zat ik erin en zo heb ik gereageerd. Nu overzie ik het. En ik oordeel nu van, eigenlijk had ik het beter anders kunnen doen. Nu, vanuit dit standpunt, zie je dus dat het een beperkt standpunt was daar in de vergadering. Een standpunt waarin de horizon nog niet zo ruim was. Waarin een heel stuk van het niet weten in zit. Voor zover er een niet weten in zit, natuurlijk, dan overvalt het je. Achteraf ga je er nog eens een keer naar kijken. En je ziet dat. Oh ja, nee, dat was eigenlijk niet zo goed. Maar ja, toen zat ik op het standpunt, dat is zo gegaan en daar kan ik ook eigenlijk niks aan doen. Maar ik zie wel dat het een beperkt standpunt was. Hoe is je standpunt nu? Blijkbaar ruimer. Je kunt alleen vanuit een hoger standpunt met een ruimere horizon oordelen over een ander standpunt als ja, met een kleiner horizon of met minder kennis, met minder bewustzijn. En dat kun je ook vaststellen. Dus je kunt alleen vanuit een ruimer standpunt iets anders beoordelen als betrekkelijk, betrokken op een bepaalde kennis, betrokken op een bepaald standpunt die je zou voorkomen. Nu je dat beoordeelt, zie je alternatieven. Betekent dat er een ruimere horizon is. Waar zit de vrijheid? Blijkbaar in de mogelijkheid om van standpunten in deze zin te veranderen, op andere standpunten te gaan staan. Zeg ja, dat heeft met mijn eigen bewustzijn te maken. Ja, dat bewustzijn heeft blijkbaar die mogelijkheden. Wanneer je dat duidelijker gaat zien, dan zeg je ja, in die kern van bewustzijn, in die kern van mezelf zijn, daar zit nou juist de vrijheid. Voor zover er een conditionering is, voor zover er standpunten zijn die mij overvallen, is dat blijkbaar een situatie van onwetendheid. En dan zit je er vast. Zonder dat je doorhebt dat het zo gebeurt, dan zeg je ja, dat overkomt mij zo.
Maar heb je een andere keus op dat moment? Je voelt iets zo.
Nee, dat is zo. Je stelt achteraf vast van eens, blijkbaar is het zo gegaan en het had ook nauwelijks anders kunnen gaan. Het enige is dat je weer actueel hier en nu vaststelt, wanneer er nu meer kennis is, meer ruimte is van bewustzijn. Hé, het had anders kunnen lopen wanneer ik dit bewustzijn toen had. Nou, dat is weer hetzelfde. Je ziet de beperktheden vanuit een hoger standpunt waarin minder beperktheden zijn. Voorbeeld van de slang die er ligt en er komt licht bij en er blijkt een touw te zijn. Er komt meer licht en er blijkt ineens een hogere waarheid aanwezig te zijn. Dat het een hogere waarheid is, daar twijfelt niemand aan. Waarom niet? Omdat er meer licht is.
Je kunt toch vaak maar proefondervindelijk, kun je dat ontdekken?
Alleen maar proefondervindelijk. En we kunnen er nu over praten, dat je zegt, ik kan er wat meer attent op zijn. En wanneer je wat meer attent op bent, dan kan langzamerhand het weten langzamerhand ontwaken. Oh ja, ik weet wat het betekent om steeds meer mezelf te herkennen in die openheid, waarin het ook open is wat bewustzijn betreft. En dat is dus die herkenning, oh nee, ik hoef niet in al die specifieke standpunten te duiken. Waarvan ik al weet dat dat een beperkt zicht geeft. En wanneer ik daarin zit, dan denk ik dat ik geleefd word. Dat de standpunten me overvallen. Dat die geconditioneerd zijn door omstandigheden, intern en extern. Zodra je denkt dat je eigen zelf zijn geconditioneerd is, zit je daar vast. Maar even later, dan zie je dat je er niet aan vast zit. Dus trek dat maar even door. Radicaliseer dat maar. Elk standpunt kan gefalsificeerd worden vanuit een hoger standpunt. Waar is het einde? Is niet te vinden. Het is goed om dat heel concreet te zien. elke keer wanneer je maar iets zegt, wanneer maar één woord over je lippen komt. Pam. Als je niet oplet, dan zit je vast.
Waarheid.
Ja, maar dat helemaal niet in zo'n zware zin wordt dat dan bedoeld. Bijvoorbeeld, gisteren heb ik toch dat en dat beleefd. Moet je kijken wat er allemaal wel niet geïmpliceerd wordt in zo'n zinnetje. Bijvoorbeeld, dat er een ik is, dat onderworpen is aan de tijd, van gisteren, vandaag, morgen. Dat het ik daar in een situatie zit waarin het allerlei dingen beleeft. Met een standpunt. Met een lichaam. Waarin die dingen kan beleven. Enzovoorts enzovoorts. Dat zit er allemaal direct in. En dat wel op een vrij radicale manier. Juist omdat het allemaal als vanzelfsprekend wordt aangenomen. Dat er een gister was. Eens kijken wat een aanname. Dat je zelf er gister was. Ja, we gaan er maar naar kijken wat dat betekent. Wanneer je dan ook nog zegt van ja, kijk eens, ik ben nu zo omdat ik gisteren zo was. Nou, dan zit je helemaal vast. Dus dat zijn van die fundamentele noties die wel degelijk heel beperkend werken. Zulke dingen als de tijd, gisteren, vandaag, morgen. Oorzakelijkheid, van gisteren was het zo. En dat heeft gemaakt dat ik nu zo ben. Oorzaak en gevolg.
Ja, maar Douwe, het werkt toch alleen maar beperkend als je erin gelooft? Of als je
ja, waar ik nu over sprak is...
communicatiemiddel?
Nee, waar ik nu over sprak is dat wanneer je in het alledaagse leven daarover spreekt, dat het vrijwel altijd, wel altijd geïmpliceerd wordt dat het werkelijk zo is.
Dat je van dat standpunt uitgaat.
Dat is dus een vanzelfsprekendheid. Pas wanneer het werkelijk doorbroken is, ja goed, dan kun je van alles zeggen. Dus dan kun je dat ook zeggen, dan maakt het niet meer uit. Maar het is goed om te ontdekken dat in het gewone alledaagse spreken al zoveel vastgelegd wordt. Op zo'n vanzelfsprekende manier dat niemand erover nadenkt. Dus wat zinnig is, wat zinnige uitspraken zijn, ja, dat is sociaal bepaald. En dat bepaalt individuen ook nog een keertje. Ik, jij, hij, zij, wij, jullie, zij. Het zijn allemaal categorieën die de zaak vastleggen. Die voor volwassenen hier in het Westen zo vanzelfsprekend zijn. In het Japans en in vele andere talen kennen ze het woordje ik niet. Of nauwelijks. Nou, dan heb je al een hele andere categorisering van je hele werkelijkheid. Een heel ander denksysteem, een heel ander perspectief. Klein kind, precies hetzelfde. En die wordt dan opgevoed tot het perspectief van de ouders. Ga jij de bal halen?
Nee, jij.
in het Waardepost. Ik vond het toch wel heel frappant. Ja. Dat inderdaad die kleine kinderen daar, die weten daar eerst geen weg mee. En zeggen, ja, het zijn maar kleine kinderen, die snappen dat nog niet. Nee, het is veel fundamenteler. Dat werkelijk een bepaald patroon wordt opgelegd van, jij bent ik. En ik ben jij. Nou, daar snapt een kind niks van. Dus dan zegt hij, jij gaat de bal halen. En ga je de bal halen? Nee. Jij gaat de bal halen. Maar je ziet hoe fundamenteel dat ligt. Die indeling. Van ik ben ik en jij bent jij. Maar wanneer ik jij zeg, dan ben jij voor jezelf ik. Moet je kijken wat er moet gebeuren in die beleveniswereld van zo'n kind.
Ja, dan verbeteren ouders ook nog steeds, hè?
Ja, goed.
Dat heb ik ook gedaan.
Je zegt, ja, het kind moet goed opgevoed worden. Nee, dan zou het mooi zijn. Natuurlijk, die kinderen die zullen zeker wel de conventies moeten leren. En die onderscheidingen moeten leren. Wanneer ze maar niet het spelkarakter daarvan verliezen. Dus alle ernstige uitspraken, die moet niet ernst. Ja.
Er is, lijkt me, wel een bepaalde mate van perspectief nodig om te kunnen overleven. Maar waar ligt dan die grens?
Wanneer je het hebt over overleven, dat zijn zaken die vrij losstaan van dat zelf zijn, dat je jezelf bewust kunt zijn. Wat is overleven? Ja, dan heb je al een bepaalde notie van een organisme dat allerlei dingen nodig heeft om te kunnen blijven leven. Wanneer het werkelijk is losgekomen, vrij is gekomen allemaal, wat is het leven dan? Dan gaat het helemaal niet meer om een individueel leven dat zich moet voortzetten. Het ik is werkelijk een, wanneer je tenminste die lijn van een evolutie aan wil houden, dat het in die lijn van evolutie past. Namelijk, het is een bepaalde instantie om de overlevingskans te vergroten. Namelijk dat het ik steeds meer mogelijkheden krijgt. Maar je ziet, het is in de functie van het zich handhaven en blijven leven en zelf machtiger worden in het leven. Zeg je, ja, dat ik, dat kan blijkbaar niks anders. Is het nodig? Wanneer werkelijk het is opengekomen, zie je, het is niet nodig. Hoe zit het dan met het leven? Zolang er leven is, dan zorgt het best voor zichzelf. Ook wanneer er geen ik is, misschien juist wel veel beter. Moet je eens kijken wat voor eigenlijk ontwikkelingen er zijn tegen de evolutie. Wanneer je het hebt over het goede voortleven van een soort. Nou, er zijn er bij dieren allerlei mechanismen om bij overbevolking enzovoorts de vruchtbaarheid te laten afnemen en weet ik wat allemaal. Allerlei mechanismen om de individuen die er zijn een goede kans te geven op voortbestaan. Ja, dat doet het leven. Dus kijk wat de mens doet. Vanuit een ik. Zie je wel, ja, het ik is wel ergens ontstaan, waarschijnlijk, zo kun je dat bedenken, in de lijn van de evolutie, omdat het pluspunten geeft. Maar het is helemaal doorgeslagen. En het zet zich door in een bepaalde beperkende richting, zodat je ziet dat het op alle plaatsen doodloopt. Allereerst al voor andere soorten, maar goed, ook voor de mens zelf. Een stuk lijden in ieder geval vergroot. Ja, dan weer zeg je, hé, vanuit dat standpuntloze, hoe zit het er weer? Ja. Zolang er leven is, is er leven. Maar dan pas komt het leven vrij en dat zorgt voor zichzelf. Dan pas. Het leven, dat leeft zichzelf.
Kent het standpuntloze dan ook voortplanting?
Nee. Niet in de zin zoals een ik dat ziet met alle seksuele aandriften die er zijn en weet ik wat allemaal. Het leven leeft zichzelf. Het is vrij. En natuurlijk, op al die andere niveaus die er zijn er natuurlijk eigen wetmatigheden. Dat blijft staan. En het is goed om bewust te zijn van alles. Maar fundamenteel, het leven leeft zichzelf. En je kunt van tevoren zeggen dat het dan beter gaat dan wanneer het vanuit een ik gebeurt.
Leeft het leven zich dan zelf binnen die wetmatigheden? Of,
ja, natuurlijk. Het zijn wetmatigheden van het leven.
Ja.
Dus dat is iets wat daar gebeurt. Natuurlijk. Maar dat is helemaal geen probleem. Maar je ziet wel dat leven, juist wanneer het niet ingeperkt wordt, vastgehouden wordt en verwrongen wordt, kunstmatig verwrongen wordt door een ik, dat het inderdaad een ontplooiing krijgt die voor onmogelijk wordt gehouden.
Ja, maar, want je kunt je niet aan die wetmatigheden onttrekken. Dat kun je niet zeggen.
Nee, voor zover er leven is, heb je levenswetmatigheden blijkbaar. Hmm. Die hoef je niet van tevoren op te stellen, die zijn er blijkbaar. Bijvoorbeeld dat de organismen, ja, ergens ontstaan, groeien, bloeien en in verval raken en weer verdwijnen. Dus dat hoort bij het leven. Dat is helemaal geen probleem. Het probleem komt er wanneer een ik zich ermee gaat bemoeien. Zeggen, ja, nee, met dat stukje leven ga ik me identificeren en niet met dat. En ik ga me daarmee helemaal identificeren. Ja, alles. Wat dan met dat stukje gebeurt, dat gebeurt met het ik zelf.
Maar kunnen we dat dan voorkomen, identificatie? Bijvoorbeeld?
Nee, ga nou uit van de situatie zoals die er is. Ja. Dan kun je zeggen, oké, nu ben ik me bewust van die verschillende mogelijkheden. En daarin zit mijn vrijheid. Namelijk de herkenning dat ik niet vastzit aan de standpunten van een grotere beperktheid die ik nu duidelijk zie. Daarin zit je vrijheid. Namelijk de herkenning van jezelf als niet meer vastzittend aan zo'n beperkt standpunt.
Misschien meer emotionele dingen. Ik ga mijn ouders toe. Een bepaalde band mee, is dat dan een identificatie?
Hangt er van af hoe, hè? Want je ziet ook dat die band tussen ouders en kinderen op een hele verstikkende wijze er kan zijn, of wanneer het is opgenomen in het grote geheel, ook vanzelf zijn. Zeg je, ja, natuurlijk, op dat niveau dan is het dat. Dat is uitstekend. Maar omdat het open is gekomen, zeg je, ja, het is een heel zuivere band. En je bent die ouders ook. Maar je kunt die ouders bijvoorbeeld ook loslaten wanneer ze daar verlaten. Ja, zeg je, ja, oké, dat kan omdat het is opengekomen. Dus op dat niveau van het leven, dan gaat het zoals het is. Compleet met het voelen van zo'n band, tuurlijk. Dat is verder geen probleem. Wanneer het maar werkelijk open is gekomen, wanneer je niet zit op dat standpunt van, nou ja, ik ben de zoon van. En dat betekent dit, dat betekent dat, enzovoorts. En verder niks. Dan zit je weer op zo'n beperkt standpunt en dat geeft problemen. En dat zie je wanneer het een beetje meer is opengekomen. Dan denk je, ja, het is in het grote ruimte en daarin heb je nu eenmaal al die emotionaliteiten, maar je hebt ook al die processen, ouder worden enzovoort. Mee wat ik heb aangeduid van het loskomen van het standpunt en eigenlijk van alle standpunten.
Dat is een innerlijk proces?
Dat is gedeeltelijk een innerlijk proces voor zover het gaat om dat zelf zijn zoals je dat zelf ervaart. Maar wanneer je daar een klein beetje verder naar kijkt, dan zie je wel dat er helemaal geen scheiding is tussen binnen en buiten. Dus laten we maar zeggen dat je het ervaart in het begin als een innerlijk proces.
Als een?
Innerlijk proces. Nee, als het vrijgekomen is, dan is de band met alles intiemer dan ooit. Waarom? Het is zo intiem dat je zelf die andere bent. Nou, noem dat maar niet intiem. Dus in die zin zeg je van, nou, die banden die worden wel erg. Maar de andere kant is er ook. Namelijk dat er helemaal niks is. Dat je werkelijk alles 100% kunt loslaten. Dat werkelijk alles is losgelaten. Waarom? Omdat je jezelf hebt losgelaten als standpunt. Dat betekent dat alles is losgelaten. Maar het is ook belangrijk. Het is niet alleen een bevrijding van dat zelf zijn. Het is een bevrijding van alles. Moet je maar kijken hoezeer een ik, een beperkt zelf zijn, alles vasthoudt met banden. Ja, je zegt die banden met de ouders, ja, die zijn toch wel belangrijk. Ja, die zijn belangrijk. Moet je maar eens kijken hoe sterk die binden. Wat is goed in zo'n band met je ouders? Nou, dat goede moet je bewaren en de rest loslaten. En dan zit je denk ik iets in de richting als ik net aangaf. Dat je zegt, nee, er is werkelijk vrijheid, je laat je ouders ook vrij. Moet je eens kijken, ik heb het ook wel meegemaakt met kinderen die wilden die moeder niet laten overlijden. Nou, dat is een ellende. Dat is niet loslaten dus. Dat geeft lijden. Dat er een goede innerlijke band is met je ouders en met anderen, natuurlijk uitstekend. Met de andere kant is er ook, het is in totale vrijheid, totale openheid.
Tao, het is altijd wat niet geleefd is, wil nog leven. Daar is het er toen voor.
Wat nog wil leven, dat gaat zich uitleven.
Ja, en daarom verhouden ze zichzelf vast aan de moeder.
Ja, totdat er het inzicht komt dat het leven zichzelf leeft en dat je het ook los kunt laten.
Ja, maar in die fragmenten die zichzelf nog vastklampen aan de moeder heeft gezorgd voor dat de kinderen elkaar niet loslaten. Het is een soort visuele cirkel.
Totdat je zelf je eigen identiteit als zoon van die moeder en als broer van die andere zussen en broers ook loslaat. En niet dat standpunt loslaat. Je zult werkelijk dat standpunt los moeten laten voordat je volwassen wordt.
Ja, dat ben ik mee eens. Maar het probleem is in dit geval, het is die mensen geen kans gegund is om die inzicht te hebben. Doordat ze zichzelf nog heel klein voelen. En,
ja, daar is niks over te zeggen, Billen. Er is niks over te zeggen.
Ja.
Blijkbaar is het zo. Dus dat stel je vast dat het zo loopt. Maar wat niet kan gebeuren, je kunt er niks van zeggen. Wanneer het zo op een beperkte manier doorloopt, ja, dan zie je dat. En dan kan er mededogen zijn. Mm-hmm. En verder is er weinig over te zeggen. En het enige is dat je eerst in dat eigen zelf zijn maar eens een keer de zaken moet duidelijk krijgen. Hoe zit dat met mijn eigen zelf zijn?
Ja, zoals ik net heb uitgelegd. Dus als de basis goed verbouwd is, dan de rest stroomt vanzelf. Niemand houdt zichzelf vast aan de anderen, iedereen komt en gaat. En alles is ontspannen. Maar zodra iets fout begint, dan loopt het fout. En, Nou, moet de montuur komen en moet helemaal moeite voor doen om dit alles weer te regelen.
Nee hoor. Er moet een bommetje leggen komen. Terrorist, zeg maar.
Ja, die terroristen houden zichzelf ook vast aan hun moeder.
Ja. Ja. En na een heleboel andere dingen ook nog.
Ja.
Een collectief standpunt.
Maar ja, je ziet wat zo die standpunten met al die bindingen tot gevolg hebben.
Ja,
een oorlog tegen elkaar dus.
Ja, het is wanneer de stroom wil een lijk mee voeren en klamp je vast daaraan. Blijf altijd de wreedheid van je nagelopen lijk te zien. Het is altijd zo, pijnlijk en wreed.
Ja, nou het gaat door tot dat werkelijk de les geleerd is.
Ja, maar ik vraag me waarom dit alles van het begin het les. Wij zijn in de rand van het universum, waarom komen we hierheen? Dat vraag blijft bij mij eeuwig weerklinken.
Ja.
Dagelijks.
Maar dat is gewoon, daar heb je helemaal niks mee te maken. Je hebt te maken met de situatie zoals die nu is. Zoals die nu is. En dat is de uitgangssituatie, hoe het gekomen is. Je kunt er allerlei dingen over zeggen, maar dat zijn weer betrekkelijke zaken. Ga kijken, hoe zit het nou eigenlijk? Oh ja, is er wat meer helderheid te krijgen omtrent mijn eigen situatie? Oh ja, blijkbaar is dat mogelijk. Hoe dat? Oh ja, dit zelf zijn heeft een ruimer bewuste sfeer dan zo net. En dat blijft zo doorgaan. Je blijft eerst allerlei patronen nog houden, maar langzamerhand dan doorzie je steeds meer patronen.
Nou, net als Belen blijft mij dus altijd van het doel voor ogen. Hè? Wat jij zegt van er is geen doel. Maar als je zegt van totdat de les geleerd is, dan impliceert dat al een doel. Tenzij je zou zeggen van het doel is het compleet de ruimte zelf worden of zijn. Als dat het doel is, oké, dan kan ik me dan voorstellen dat je al die lessen moet leren van die identificaties, van die verkramping. Maar
leren,
dan is het toch een doel.
Dat leren is dus een afleren. Blijkbaar moet er iets afgeleerd worden.
Dat is toch ook een doel?
En dat is een doel in zoverre je dat als een doel stelt. Wanneer je zegt, ik heb genoeg van dat lijden, nou, dat betekent meteen de gerichtheid naar het opgeheven zijn van dat lijden. En zeg je, nou, oké, laten we dat systeempje maar houden, want dan zit je in ieder geval in de goede richting.
Om jezelf lekkerder te voelen, zeg maar.
Nou, als zou je daarmee beginnen?
Nee, maar zeg maar, als gerichtheid. Dus.
Ja. Ja, als je dat radicaal doorzet, waar kom je dan? Nou, aan de rand van het universum, ja.
Ja.
Nou, en daar gaat het vanzelf wel.
Ja, nee, maar dan zit ik nog van het universele doel.
Ja, voor zover je in de kosmos zit, dan zit je in de ruimte en dan heb je meestal wel een doel. En in dat kader van dualiteit spreken we over een doel.
Ja, want dan zit je in een doel zit je natuurlijk in de dualiteit.
Tuurlijk.
Maar is het doel van het doel om dus niet meer in de dualiteit te zitten?
Jawel, voor zover je het idee hebt dat je in de dualiteit zit, dan is er alleen maar te spreken in termen van een doel. Totdat er een klein beetje meer herkenning is.
Ja, tuurlijk.
Nou, dan zeg je oké. Is er een herkenning van het zelf zijn? Uitstekend. Blijf daarin zitten, dus helemaal geen doel. De verlendung bij mensen moet soms heel ver gaan voordat ze zich een klein beetje eventjes meer bewust worden. Dat er zo'n ellende is dat ze wel min of meer wakker schrikken. Blijkbaar.
Ja. Bijna alle vragen zijn waarom trechter je, waarom ga je in je ik zitten, waarom, wat is allemaal het doel daarvan? He, en
nee,
dat is, dat zijn er heel veel vragen
over.
Altijd.
Jawel, maar daar praten we niet over. Het enige is, wees bewust van je hele situatie. En dan zie je dat het een mogelijkheid is, maar dat het niet hoeft.
Onderscheidingsvermogen, dat is het enige wat je dan hebt.
Dus, al die dingen die hoeven dus niet. Ja,
ik zal het even afvragen van
wat valt er eigenlijk nog te praten? Of te niks?
Zolang er geen goed zicht is, is het af en toe wel handig om daar af en toe het over te zeggen.
Nee, het is zo gek. Ik denk achteraf zo vanmiddag met een vriendin, dan zit je wat te praten met je werk. Het is eigenlijk allemaal... Het is zo gek. Weet je wel? Want dan zit je te praten en het is alleen maar een soort mentaal gedoe. Dingen zeggen over iets, maar dat is... Het is niet de werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid. Het is niet wat is.
Nee, oké.
En... Dat denk ik, ja, wat kan ik eigenlijk nog doen?
Nee, als je,
wat valt er nog te doen met andere mensen?
Als je op je rand van het universum zit, dan zeg ik, blijf dan maar rustig zitten en dan hoef ik ook niet meer te praten, want dan gaat het vanzelf. Als dat door elkaar gaan van die perspectieven plaatsvindt, dat er helemaal geen vaste werkelijkheid meer is.
Ja.
Nou, schitterend, dat is die situatie daar op die grens. Blijf daar zitten. En er hoeft verder niks te gebeuren.
Dat maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Dan...
Nee, want dan gaat het vanzelf al verder. Gaat het vanzelf al verder wanneer je daar maar voor open blijft staan. Wanneer je daar maar in blijft, in die sfeer. Want dan ook die laatste dingen die vastzitten, die lossen dan nog op.
Mag ik wat vragen? U zegt het gaat vanzelf verder.
Wanneer je eenmaal dus daar op die grens zit...
Ja, maar je praat met iemand anders die daar dus niet zit.
Nee, daarom zijn er die woorden ook nog. Maar het is eigenlijk alleen maar om een klein beetje de dingen die vastzitten bewust te laten worden.
Voor jezelf?
Ja, tuurlijk. De dingen waar je blijkbaar aan vast zit, die kunnen dan bewust worden.
Wel, maar als je met iemand praat, zoals zij zegt, van ja, dan denk je van waarom praat ik eigenlijk? Maar die ander praat tegen jou, maar je moet wel wat terugzeggen. Hoeft niet, maar zo gaat dat.
Ja. Maar wanneer je, laat maar zeggen, er op je grens zit, hoe gaat dan het leven daar in de wereld? Die gaat toch vanzelf?
Ja.
Ademen gaat vanzelf. Het lopen gaat vanzelf. Als er honger is, dan is er vanzelf eten. Of het lopen naar de bakker. Als er praten is, is het vanzelf. Dan leeft het leven zichzelf. Dan is het ook de natuurlijkheid van het leven.
Maar als je altijd alles van een ander, vanuit een ander perspectief ziet en de ander niet, dan kunnen ze nog wel eens moe van je worden.
Ja. Alles regelt zich vanzelf wel hoor.
Ja.
Mensen die er moe van worden, die blijven uit je buurt.
Ja.
Ja, dat is ook geen probleem.
Precies. Nou, op je werk is dat pas lastig.
Nou. Wanneer dat spontaan op een gewone manier gaat, dan is het toch geen probleem?
Voor mij niet.
Nee, maar wanneer dat open is, wanneer alles vanzelf gaat, dan is het toch ook voor anderen geen probleem. Het werk doet zichzelf. Alleen wanneer je je identificeert met degene die dat werk moet doen, ja, dan zeg je ja, ik moet werken.
Ja, of ik moet overtuigen of zoiets.
En dan nog een keer.
Laten weten hoe. Weet
en
je,
dan nog eens een keer goed werken en enzovoorts. Dan komt het allemaal nog een keertje bij. Het punt is dus dat je terugkeert naar je natuurlijke zelfzijn. En dan merk je van: oh nee, ik zelf doe niks. Het gebeurt in het grote geheel. Het leven leeft zichzelf, het werk doet zichzelf, de dingen die gebeuren in het grote geheel. En dan gaat het prima.
En mag ik het vragen? En de standpunten komen dan ook gewoon vanzelf op en die verdwijnen weer, je hecht er minder aan of zo.
Ja, wanneer het al is dat natuurlijk die ogen, die geven fysiek, geven die een beeld op het netvlies enzovoorts. Dus dat blijft allemaal best functioneren. Alleen wanneer je zelf niet meer specifiek achter die ogen zit, dan heb je die kunstmatigheid niet meer.
En als ik een standpunt inneem, ben ik, bedoel, in mijn denken ten opzichte van een situatie, dan zal ik dat meer relativeren. Maar ik kan wel het standpunt innemen.
Nou, hier gaat het om niet meer het standpunt exclusief innemen. Want dan heb je het ene standpunt in en dan vlieg je weer naar een ander standpunt. Dat is ook eindeloos.
Elk standpunt is een weerstand.
Het zit meteen vast aan het hebben van een standpunt dat er allerlei weerstanden zijn. Dat er bindingen zijn, hechtingen zijn en weerstanden zijn. Want wanneer je standpunt inneemt, het ene wil je wel op je toe laten komen en het ander niet, dus dan heb je al die weerstand.
Kun je dan het beste bewust zijn van die weerstand?
Nou ja, laten we daarmee beginnen dan.
Ja.
Wees maar bewust van je situatie met je bindingen en afweer. Met die weerstanden. En wanneer het stil is, daar begon ik mee, dan komt er meer ruimte en dan zie je ook de beperktheid van dat standpunt. Met die weerstanden, met de bindingen. Zo ontstaat er dus steeds meer ruimte, steeds meer ruimte. En dan zie je ook dus dat die standpunten steeds minder zwaar worden. Geef een ogenblik nauwelijks iets meer te betekenen hebben, omdat die openheid aanwezig blijft. En die overgang, dat is werkelijk een bevrijding. Moet je kijken dat vastzitten op zo'n standpunt, wat dat niet voor beperking en leed veroorzaakt. En dan ineens los. Nou, toch heerlijk.
Bewustzijn en ruimte die gaan dus hand in hand, als ik het goed begrijp. Dus hoe meer bewustzijn.
Tot en met die rand van de kosmos.
Ja, ja. En dan gebeurt er het anders.
En dan gaat ook de ruimte vervallen. Of in die grensgebieden krijg je allemaal relativiteit van ruimte en tijd.
Heeft de kosmos een rand dan?
Nou, laten we zeggen dat er een grensgebied is, ja.
En wat zit daarachter dan?
Nou, dat is het onbesprekelijk, heb ik gezegd. Nee. Daar is dus niks meer over te zeggen. Zelfs niet meer dat het oneindig is. Maar je ziet wel dus dat die moderne natuurkundigen daar op die rand bezig zijn. Dus van alles gaat in ontglippen. Op een gegeven moment kunnen ze het zo construeren en zo construeren, maar dat klopt nooit. Maar psychologisch kun je ook beginnen en zeggen, oké, zo ging het verhaaltje vanavond even. Van nou, ga maar kijken naar het ene standpunt met een perspectief, het andere standpunt met een perspectief. En even later heb je een ander standpunt, een hoger standpunt en je ziet de beperktheid van beide. Dus ook in die psychologische ruimte, daar kun je hetzelfde doen. Het gaat natuurlijk om werkelijk die existentiële situatie van jezelf als eerste persoon duidelijk door te krijgen. Oh ja, zo. Ik zit vast en dan is alles duidelijk, want alles is geordend. En ik weet wat gisteren is en vandaag en morgen. En wat ik niet meer weet, nou goed, dan moet ik maar even een nachtje slapen. Dus die duidelijkheid die is er, die ordening die is er. En ik ben hier en de ander is daar. En wanneer de zaken door elkaar gaan lopen, nou ja, dan is dat pathologisch. Nee, het is niet pathologisch wanneer je ruimer bewustzijn hebt van al die betrekkelijkheden die dan werkelijk ook door elkaar kunnen gaan lopen. Omdat je niet meer zo'n betrekkelijk standpunt kost wat het kost in stand houdt. Die constructie hou je niet meer in stand, dus die laat je los. Ander standpunt ook, die laat je los. Bijvoorbeeld het materialistische standpunt laat je los. Het psychologische standpunt laat je los. Het neurobiologische standpunt laat je los. Het biogenetische standpunt laat je los. Ja, moet je kijken. Alles gaat door elkaar lopen. Je kunt eigenlijk niks meer zeggen. Over jezelf zijn. Over de wereld. Natuurlijk, elk verhaal heeft in zijn eigen context zin. Als je zegt van, nou kijk, ik wil de mens als organisme die ziek is beter maken. Nou, dan heb je al een definitie van de mens als organisme. Dus dan ga je met biologische, biochemische zaken werken. Nou, heb je dat doel gesteld, op dat niveau wil ik inspringen, op dat niveau wil ik wat doen. Nou, dan ben je bezig met de somatische geneeskunde. Maar het is een bepaald standpunt, het is een bepaalde constructie van de werkelijkheid en daarin wordt gehandeld. En zo heb je nogal wat standpunten. Maar wanneer je vraagt van wat is nou de werkelijkheid? Nou, dan zul je dus niet bij een standpunt zomaar kunnen blijven. Dan moet je direct maar zeggen van, nou, de werkelijkheid is oneindig in vormen, in perspectieven, in vanuit standpunten. En dat is nog een standpunt, maar we hebben het net gehad over dat je toch wel in bepaalde gevallen duidelijk kunt stellen van, hey, wat is een ruimer standpunt en wat is een beperkter standpunt.
Als je dat gaat stellen, dan ben je toch al te laat.
Voor zover je nog zit op dat beginpunt, dan is dat wel toch een goede stap. Dat je wel duidelijk leert onderkennen dat wanneer er meer licht is, dat er een werkelijkheid is die je hoger, werkelijker acht dan een werkelijkheid die je zo net zag in het donker. Werkt zo bij iedereen. Dus dat is dan al even een opstap om iets waarvan je zegt, dit is de werkelijkheid, even toch weer even te bedenken, oh ja, hey, wanneer er nog meer licht komt, dan zou dit ook wel eens een keer heel betrekkelijk kunnen zijn. Dat is de functie ervan. Maar zet het maar radicaal door. Tuurlijk. Tot en met het eigen standpunt. Tuurlijk. Maar dan zit je inderdaad daar aan die rand van de kosmos. Zodat werkelijk ook dat laatste stellingje wordt opgeheven. Tuurlijk. Maar niet eerder. Want anders dan zit je al te gemakkelijk te zeggen van, nou nee, ach, dat is ook een standpunt enzovoorts. Dus laat ik maar gewoon hier in het lichaam blijven zitten. Nee, betekent werkelijk een relativering van alle standpunten. Daar gaat het om. Nu zag ik dat de Maharaj die zei ook. Van ja, hey, kijk eens, u gebruikt ook begrippen. Want u had net allerlei begrippen neergezameld. Ja, zei hij, maar sommige begrippen zijn beter dan andere. Hou jij nou maar eens een keer aan deze begrippen. Voorlopig.
Daarom, wat te ervaren valt, het is als die standpunten wegvallen, dat er een soort vacuüm ontstaat.
Ja, dat kun je zeggen, vacuüm, leegte.
Ja.
Maar het is niet een vacuüm in de zin dat er dan niks meer zou zijn.
Nee.
Dus in die zin.
Maar niet meer dat wat gebaseerd is op die standpunten. Dus dat
nee,
kan
precies.
Ook heel ja, je levensomstandigheden bepalen. En,
ja. Dus dat komt allemaal vrij. Ja. En hoe het dan verder gaat, laat dat dan maar ook min of meer spontaan gebeuren. Maar dan zie je toch het leven stromen in allerlei stroompjes. Wanneer er geen ik meer zijn met weerstanden, met bindingen, dan zie je juist dat het leven zich op een harmonische manier gaat ontplooien. In het klein en in het groot. Zodra er weer ik-standpunten zijn, je ziet dat het strijd geeft. Omdat er bij elk standpunt weer een dualiteit geschapen wordt. Van ik hier als het oorsprong van het perspectief en daar de anderen in mijn perspectief. En wanneer de ander dan een ander perspectief heeft, dat niet klopt met het eigen perspectief, dan is er weer de afweer van nee, dat kan niet, mijn orde moet heersen. Het ik kan niet anders. Maar je hebt strijd. Het is dus niet een kwestie dat ik dan maar moet zeggen van, nou ja, ach, laat het maar, laat die anderen dan maar gewoon gaan heersen. Het ligt niet op dat vlak, het ligt veel meer op het vlak wat daar aan te boven gaat. Er bovenuit gaat. Want dan wordt het standpuntje losgelaten en dan krijgt het leven zijn kans om dat op een harmonische manier verder te laten gaan. En er hoort ook best een stuk verstand bij. Een stuk redelijkheid, tuurlijk. Dat hoort allemaal bij het leven. Maar het is dan niet meer kunstmatig gedirigeerd door een ik. Met zijn eigen belangen. Dus het is gedurende een hele lange periode heel goed om steeds weer jezelf af te vragen. Waar zit ik? Hoe zit het met mijn eigen situatie? Langzamerhand raak je ook meer thuis in het hele grensgebied. En dan leer je het ook steeds meer accepteren. Dat het werkelijk zo is dat je ook de ander bent, bijvoorbeeld. Dat je door de ogen van anderen kunt kijken. Dat je overal bent. Dat je niks bent. Je stelt dan vast dat de werkelijkheid wonderlijker is dan je ooit hebt gedacht. Je zou het niet kunnen bedenken.
Van het gesprek hadden we het over standpunten. En toen zei jij, wat is het allerhoogste standpunt? Je zei, nou, ik zal het wat makkelijker maken van wat is een tamelijk hoog standpunt. En toen werd er gezegd van nou, mijn standpunt is dat alle standpunten, dat zei Belen, dat alle, ja, dat alle standpunten dat die goed zijn. En dat, dat raakte mij, want dat, dat is iets wat, ja, ik heb het idee dat ik daar ook zo over denk, laat ik het zo zeggen, ja. Dat ik dat zo ervaar.
Ja.
Een ervaring van mij van nog niet zo lang geleden, dat is dat ik met iemand die mij zeer dierbaar is, ergens over in gesprek raakte. En ja, waarbij mijn insteek dan was van dat is mijn standpunt. En die dierbare, die had een heel ander standpunt. Dat heeft een aantal uren later, toen ik thuis was, gewoon een lichamelijke, een hele heftige lichamelijke reactie bij mij gegeven. Mm-hmm. Dat ik, nou, ik ben daar letterlijk ziek van geworden. Dat die, en daar wil ik eigenlijk mee zeggen van dat ik aan de ene kant het idee heb van alle standpunten zijn goed. Maar dat ik er dan mee geconfronteerd word hoe vast ik eigenlijk vastzit aan blijkbaar toch een aantal standpunten binnen mijzelf.
Ja.
En ik denk dat je pas, althans ja, voor mezelf denk ik het zo, dat je pas die weg kan opgaan van standpunten loslaten als je... ja, ervaart of je realiseert, of dat weet ik dan niet precies, maar hoe vast je eigenlijk aan een hele hoop dingen nog zit.
Tuurlijk, zeker. En in die concrete situaties, zeker. Ja, ik zeg het nou wel regelmatig, maar je zult het dus zelf moeten herkennen in die hele concrete situaties, tuurlijk.
Ja, dat vind ik het mooi, want ik heb heel vaak pijn in mijn nek, of migraine, of... Ja. En dan denk ik, nou, dat heeft vervolgens, als ik het ga, daarna ga kijken, dan is dat heel vaak van... dat toch situaties zijn dat ik denk van het moet kunnen en dat een ander er wat anders van vindt.
Ja.
Maar dan is het blijkbaar zo ja, dat ik er toch ook wat van vind, dat dan zo heftig is dat hier...
Ja, ja. Nee, maar dat zijn de dingen, dat zijn de punten waarop je het leert. Wat het nou betekent. Oh ja, blijkbaar zat ik daar vast. En dat is dus achteraf vastgesteld omdat die reactie een reactie te zijn. Maar dan weer het volgende. Jijzelf ziet terug op die situatie en je stelt vast, oh ja, blijkbaar had ik daar zelf ook nog een standpunt. Nou, dat is weer die situatie die we zo net ook bespraken. Oh ja, er is weer een ruimere blik waarin meer verschijnt dan toen je daar met je eigen standpunt bezig was. En dat is weer een ruimere sfeer, zodat het ander als beperkt voorkomt. En dan heb je iets gezien, dan heb je iets geleerd. Nee, oké, laten we maar rustig op het ruimere standpunt blijven. Want dat is er nou blijkbaar. Schitterend. Hoe ziet het er allemaal uit? Oh ja, die beperktheden, nee, dat hoeft niet meer zo. Dat hoeft niet meer zo. Kom je weer eens een keer met dezelfde persoon in aanraking en je gaat weer opnieuw praten en je blijft in dat ruimere, in die ruimere sfeer. Ja, dan zal het gesprek ook anders verlopen. Misschien komt er dan nog weer iets anders, maar goed, dat is dan weer opnieuw duidelijk. En misschien moet dat een aantal keren plaatsvinden en langzamerhand dan leer je wel steeds meer van jezelf kennen. Maar omdat je het leert, oké, dit is gezien. Ik heb ook het nieuwe gezien, het ruimere standpunt van mezelf, dat is ook een herkenning. En laat ik alsjeblieft daar maar in blijven, op een open wijze. Zodat ik niet weer dat oude daar als eigen standpunt ga innemen en dat verabsoluteer. Natuurlijk, er kan best nog dan een uiting zijn van een bepaalde visie. Dat kan best. Alleen, ja, dat weet je ook. Wanneer je zegt, nou, ja, dit is het zoals ik dat zie, dan hoeft dat niet te betekenen dat je er helemaal in zit en dat je ten koste van alles wil verdedigen. Maar dan is het open en je zegt, nou, dit is mijn mening, punt uit. En dan is er ook helemaal geen achteraf reactie. Nou, dat zijn dingen dus die wel degelijk duidelijk kunnen worden. En dat geeft dus wel een grotere ruimte.
Het kan niet zo zijn dat je zomaar een soort nieuwe moraal in gaat voeren voor jezelf. Ik moet mijn standpunten maar even loslaten. Want zo werkt het gewoon nooit.
Nee, je moet niks. Alleen, we hebben het steeds weer over dat er blijkbaar steeds wel weer een grotere helderheid is over wat er gebeurt. Dan stel je vast dat er al blijkbaar een grotere ruimte is. Dan zeg ik, ja, waar komt die grotere ruimte nou vandaan? Wanneer dat proces maar doorgaat, blijkbaar hoort dat bij jezelf zijn.
Ja.
En goed, dat is dus ook weer een nieuw inzicht van, oh ja, bewustzijn betekent in principe onbeperkt bewust zijn. Want zelf als bewustzijn blijkt steeds weer een ruimere sfeer te kunnen herkennen van waaruit het andere gezien wordt. In het bewustzijn ben je steeds meer dan de situatie waarvan je bewust bent.
Ja, maar dan hoef je ook niet zo bang te zijn om alles gewoon te laten gaan en het zich uit te laten spelen. Dan is het ook niet zo heel zwaar meer.
Wanneer de zwaarte verdwijnt, ja, dan is het open. En ja, natuurlijk kan er dan van alles gebeuren. Maar dan blijft de grotere bewustzijnsruimte van jezelf.
Ja.
En wanneer dat eenmaal herkend is, oh ja, hoe zit het dan met dat zelf zijn? Oh, dat is onpeilbaar. En meteen komt alles op een fundamentele manier open. Als je eenmaal die openheid herkend hebt, dan herken je dus ook als iets heel normaals. Als iets wat er altijd al was. Daarom is het werkelijk een herkenning van iets dat je daarvoor blijkbaar je niet bewust was. Wanneer je rustig gaat zitten en je laat je ontspannen. Meestal is er dan ook nauwelijks een bewustzijn aanwezig, een intern bewustzijn van de situatie. Even later ga je weer even zeggen, oh ja, wat is er in de tussentijd gebeurd? Hoe was het daar? Ik kan er niks over zeggen. Nee, klopt. Was je het bewust dat je er niks over kon zeggen toen het er was? Nee. Ja, dat is nou juist het verschil. Wees je er wel bewust van, terwijl je heerlijk even zit? Oh ja. De tijd verdwijnt, de ruimte verdwijnt. Ikzelf verdwijnt. Dat is helemaal niks. Blanco. Oh, nou komt er weer wat. Oké. Weer een nieuwe schepping. Ik heb een periode gehad dat het heel moeilijk was om weer aan te sluiten bij de conventionele werkelijkheid. Moest kijken wat je dan allemaal wel niet moet doen, wanneer dat niet helemaal vanzelf gaat. Oh ja, dit is dit en dat is dat. En oh ja, nou moet ik er ook nog zijn. Want er worden dingen van mij gevraagd. Als het eenmaal niet meer zo vanzelfsprekend werkt, die oude patronen, dan wordt een hele wonderlijke zaak. Als je diep droomloos hebt geslapen en je wordt langzaam wakker, oh ja, het is maandag, ik moet vroeg opstaan. Wat is er ook alweer? Oh ja. Stap voor stap worden de bouwsteentjes gebruikt om alles weer in elkaar te zetten. En dat is dan weer de werkelijkheid waar je dan zelf weer aan vast denkt te zitten. Langzamerhand komt een standpunt, langzamerhand komt de wereld die erbij hoort. Dus totdat je herkent dat je helemaal geen standpunt meer hoeft in te nemen. In het begin kun je dat ervaren als een soort ontkoppeling. Er zit geen koppeling meer aan de wereld die toch in een bepaalde manier doorgaat. Maar goed, soms is hij ook helemaal verdwenen. Is het meer dan niet?
Ja, het gaat gewoon door.
Ja.
Eigenlijk.
Ook daar op de rand van de kosmos?
Ja, een beetje af en daar en dan ja. Een beetje daar.
Ja. Maar ik zei al, wanneer het te langer zit, dan wint het wel.
Ja, ja. Het is niet meer zo eng als eerst.
Nee. En omdat de grip op het oude steeds minder sterk wordt. Dan lossen al die verschillende vaste standpunten wel op. Maar die duizeligheid is er niet meer.
Nee, nee. Maar ik vecht er ook niet meer tegen.
Nee. Dus, ik zei, het is ook een kwestie van winnen.
Ja.
Wanneer het werkelijk zo gaat, die perspectieven in beweging komen. Nou ja, gaan we eens een keer naar de Efteling, dan weet je wat er gebeurt.
Alice in Wonderland.
Ja, ook, ja.
Kop ervaren.
Ja, groot, klein.
Ja.
Ja, mensen die zijn er wel blijven door geïnspireerd, hè? Oh ja, dat is interessant. Juist van die dingen die allemaal op je rand gebeuren. Dus, in alle verhalen hoor, dan heb je dat heel gauw naar zo'n rand toe gaat, want anders is het niet interessant. Dus moet het al science fiction zijn, of het moet meer sprookjesachtig worden. Mm-hmm. Waarom is dat interessant? Omdat mensen al doorhebben dat daar een stuk vrijheid zit ten opzichte van de vaste patronen nu. Harry Potter en zo. Het werkelijk is vrijgekomen, dan is er ook niets meer te zeggen. Er is geen vaste structuur meer. Er is een openheid. Maar stilte, leegte. Maar het is ook meteen de volledige potentie waarin alles kan komen. Dus het enige wat je kunt doen is steeds opnieuw weer bewust worden van de situatie waarin je zelf verkeert. Het bewustzijn van je eigen zelf zijn. Hoe het er ook uitziet. Dan ontstaat vanzelf de verdere ontplooiing, de verdieping. En dat kan heel snel gaan. omdat het zelf zijn nergens houvast vastgeeft. En dan is het meteen. Open zelf zijn als openheid. Zonder tweeheid.
Waarom zou je die bouwsteen om toch te blijven functioneren van de maatschappij? En waar zit het? Ik kan me ook voorstellen dat je dat niet hebt.
Het leven leeft zichzelf. Dus wanneer het open blijft, dan is het inderdaad een wonder dat dan het leventje van lichaam en geest toch doorgaat.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het niet doorgaat en dat je dan een, ja, dat je zelfs zo'n lachende monnik wordt die alleen maar, ja, ja die doet geen,
nou, is ook niet,
banden meer heeft.
Is ook niet erg.
Nou, dat is erg. Ja, als je zo'n toestand bent, is het voor jezelf niet erg, maar...
Oh, lachende monnik. Uitstekend, toch?
Maar ik kan me voorstellen dat je dan gewoon niet in je opkomt om, om iets te ondernemen, om naar je werk te gaan of wat dan ook. Ja, het is er gewoon niet. En
wanneer het open laat, dan zit het er dik in dat het functioneren op een gewone manier doorgaat.
Maar je zegt zelf, ik heb een periode gehad waarin ik echt moet zeggen, oh ja, dan moet ik dat doen en dan wordt dat van me gevraagd.
Ja, dat is in een situatie waarin die onevenwichtigheid er nog is. Dus dan is er nog de neiging om werkelijk weer iets aan vastigheid te hebben. Die bekend is. Maar je ziet wel dat het dan al steeds meer loskomt.
Ja, maar hoe krijg je het voor elkaar op je werk terecht te komen?
Nou, geef een ogenblik, dus dan gebeurt er niks meer bij je. En toch merken de anderen er niks van.
Maar op wat deed je besluit om richting Erasmus Universiteit te gaan?
Nou ja, och, er is veel over te zeggen, maar stel me voor dat er nog wat energie werkt in die richting. Op zich zijn de gebeurtenissen in het leven dus geen probleem wanneer er maar niet iets vastgezet wordt. Dus voor zover het leven er is, dan liggen dingen voor de hand. In die zin zorgt dat leven zelf wel dat het leven voortgaat zolang er leven is. Maar er zit steeds minder, op een gegeven moment, geen ik-sturing meer in.
Het is dus niet zo dat je een half jaar gewoon in een stoel blijft zitten. Hè?
Ja, je weet natuurlijk nooit, hè? Je weet het maar nooit.
Nee, je weet het maar nooit.
Maar hoe het ook is, wanneer dat werkelijk gebeurt, op een spontane manier, het is niet erg.
Nee, voor jou zelf.
Verander ik ook niet, hoor.
Ik ga wel voor je zorgen.
Nou, dat zeggen ze dan ook wel, ja. God die zorgt daar wel. Dat is het grote geheel.